Gemeente, eerst een enkele mededeling. De collecte is bestemd vandaag voor de kerk en aanstaande zondag voor de kerkelijke kassen. En dan is er vandaag de tweede afkondiging van het aanstaande huwelijk van Frans van der Valk en Hanneke Herrewijnen. En de bevestiging van dat huwelijk zal, zo de Heer wil, plaatsvinden aanstaande donderdagmiddag om 3:00 hier in dit kerkgebouw. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 84ste psalm het eerste vers, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Gemeente, luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit dezelfde brief waar we ook op de voorbereidingszondag uit hebben gelezen. Dat is de eerste brief van Johannes. Wij lezen vanmorgen de eerste 11 versen van hoofdstuk 2. 1 Johannes 2, de versen 1 tot en met 11. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van den beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods voor de prediking van vanmorgen vindt u in het eerste en het tweede vers van hoofdstuk 2 van 1 Johannes. De eerste twee versen van dat gedeelte wat we zojuist dus lazen. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Wij zoeken Gods aangezicht en wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En daarbij doen we dan ook voorbeden. Voor zuster Wielhouwer, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland verblijft. Voor Marjolein Kiewiet, de ziekte waar ze al een paar maal aan geholpen is, tot operaties en chemokuren toe, is deze week weer openbaar gekomen. Wij willen haar aan de Heere opdragen. Wij willen ook bidden voor Diane Kolle, die gisteren in het ziekenhuis, in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam is opgenomen met ernstige eetstoornissen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Barmhartige God, als we aan de morgen van deze dag, die uw dag is, samen mogen zijn in uw huis, dan willen we ook uw heilig aangezicht zoeken. Hoe zou het ook anders kunnen en waar zouden we ook anders heen gaan? Als we niet tot u zouden kunnen komen, Heere, dan kunnen we nergens de toevlucht nemen. dan is er ook nergens behoud, nergens zegen te verwachten. Alleen gij zijt een helper in de nood. Gij zijt de God van alle genade. Gij hebt alle dingen tot uw beschikking om ons in onze tijdelijke en in onze geestelijke noden te redden, te helpen, sterkte en kracht te geven. Heren, we komen vanmorgen in uw huis. We zijn samen rondom uw woord. We danken u ervoor dat dat woord er weer is en nog altijd is. En dat u door dat woord tot ons spreekt. Dat u het ons doet horen. Dat u het ons bij tijden ook doet zien als het sacrament bediend mag worden. En als op deze wijze het getoond mag worden in het midden der gemeente van uwentwege. Dat gij groot van goedertierenheid zijt. Heren, we willen uw grote naam erkennen voor het feit dat u ons de genademiddelen hebt toevertrouwd. Dat was ook geen vanzelfsprekende zaak. Als het aan ons gelegen had, heren, dan zouden we over die middelen nooit de beschikking gekregen hebben. Dan hadden we er nooit gebruik van kunnen maken. Maar u hebt het zo beschikt en zo bestuurd en zo verordend. En dat is allemaal blijk van uw goedheid en van uw zoekende, opzoekende zondaarsliefde. Dat het in ons leven zo geworden is. Dat het woord klinkt en dat de middelen er zijn. Maar heren, u hebt ons zelf bekendgemaakt in uw woord dat als het daarbij blijft, een mens nog kan omkomen. Ja, niet alleen kan omkomen, maar als het alleen maar de middelen zijn die we gebruiken, dan zullen we daar nog een keer bij omkomen. Het gaat er nu ook om dat u het zegent, dat u het ook tot een zegen stelt. Dat uw woord niet alleen maar tot onze oren komt, maar ook ons hart bereikt. Dat het sacrament niet alleen maar tot onze ogen komt, maar ook ons hart bereikt. Dan als dat gebeurt, als u dat werkt door uw Heilige Geest die onwederstandelijk is, dan zullen we inderdaad ook een zegen wegdragen. Dan laat het wat na, dan werkt het ook wat uit. En dan ervaren we dat dat woord van u een kracht is tot zaligheid. Heere, geeft u dat. Geeft u dat ook op deze zondagmorgen. Geeft u dat als we luisteren. Geeft u dat ook als het sacrament bediend wordt. En als de gasten genodigd tot uw tafel mogen gebruiken van de door u ingestelde middelen brood en wijn. En wilt u zo bevestigen in ons midden, o God, dat u denkt aan uw verbond en dat u uw volk niet vergeet. Wilt u ook bevestigen in ons midden dat u vandaag ook nog voortgaat met het roepen van zondaren tot waarachtige bekering. Dat u nog voortgaat met het voorstellen en het aanprijzen van de Heere Jezus Christus. De enige en de volkomen zaligmaker. En dat u zondaren nog nodigt om met al hun zonden en ellenden zich tot hem te begeven. En bij hem hulp en vergeving en genade te zoeken en te vinden. Heere, laat zo uw werk in ons midden openbaar komen. En wilt gij in de geestelijke nood van ons voorzien. En dan weet u wie wij zijn, heren. U ziet ook dat het onderscheid er is tussen degene die God dienen en degene die hem niet dienen. Dat is geen onderscheid dat gegeven is met de kerkmuren, zodat binnen de muren van een kerkgebouw de mensen vergaderd zijn met wie het allemaal wel goed is en goed komt, terwijl buiten dat kerkgebouw de ongelovigen zijn. De scheidslijn loopt immers dwars door een gemeente heen. Scheidslijn die loopt ook niet bij de avondmaalstafel, heren. Want we weten dat daar ook aan de tafel kunnen komen die geveinsden zijn. En die zich niet van ware harte bekeerd hebben en op tot op dit ogenblik nog nooit van waren harten bekeren. En daarom, Heere, we kunnen niet afgaan op wat wij mensen zien en wat wij van elkaar, en zelfs ook niet op wat we van onszelf denken. U ziet naar waarheid in het binnenste. En daarom maakt u ook in het verborgene wijsheid bekend. Heere, geef dat het dan waar mag zijn in het binnenste. En waar dat zo is, geef daar dan ook uw goddelijke zegen over. En geef daar dan ook uw goddelijke bevestiging op. En laat het zo goed mogen zijn in uw huis. Maar Heere, u weet ook wie er niet waarachtig bij horen, bij degene die u vrezen. O, trek uit de duisternis, doe het licht opgaan. Breng aan uw voeten in waarachtige verootmoediging. Geef ware ontdekking, geef ook ontgronding. En geef dat wij als een afhankelijk, boetvaardig, schuldig mensenkind mogen leren bij aanvang en bij voortgang om tot dat bloed van de Heere Jezus te vluchten en te schuilen onder zijn zegenende handen en om een beroep te doen op zijn altijd doorgaande voorbidding. Heere, geef ons zo uw zegen. Maar dan hebben we ook andere noden, Heere, die we als gemeente meebrengen en die we voor uw aangezicht begeren neer te leggen. We dragen nogmaals onze zuster Wielhouwer aan u op. Heere, wees u toch een God van ontferming voor haar in al de moeite die haar deel werden. Laat ze bij u mogen schuilen en geef dat er in haar situatie ook wat de moeite die ze heeft nog genadig een keer zou mogen komen. En laat uw gunst ook daarin blijken. Wij bidden u ook voor Marjolein. Er is in het verleden heel wat keren voor haar gebeden, ook in het midden der gemeente. Toen ze die ernstige operaties moest ondergaan en toen ze zo heel ernstig ziek was, ten gevolge ook van de kuren die haar waren voorgeschreven. En u hebt toen keer op keer ook nog weer uitkomst willen geven en doorgeholpen en haar leven gespaard en verlengd. En er is hoop geweest. Maar Heere, het is in de afgelopen week toch duidelijk geworden dat er niet echt genezing is gekomen. Dat de ziekte er nog altijd is. En dat die ziekte haar niet loslaat. Heere, wij bidden van u dat ze bij deze ernstig teleurstellende mededeling bij u haar hulp en haar kracht mag zoeken en mag vinden. En dat ze het ook mag doen, Heere, wat uw woord zegt. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Wat heeft ze dat nodig, met al de vragen die er in haar hart, in haar ziel zullen zijn. En wat hebben ook haar ouders dat nodig? En de anderen in dat gezin en in de familiekring. En wat wordt het ons allemaal als bij vernieuwing op het hart gebonden om deze zaken ook voor u de Heeren hier te leggen. En bij u hulp te zoeken. En vooral ook genade. Want genade, Heere, ach, daar kan een mens ook mee ziek zijn als dat dan moet, als dat uw weg is. En genade, dat is ook genoeg als we een weg moeten gaan die wij niet begrijpen. Die wij ook niet verkiezen. Maar een weg die u toch in uw, en laten we er nooit aan twijfelen, in uw wijsheid voor ons beschikt. Niettemin, o God, we weten niet alleen dat u een wijs God zijt en een rechtvaardig God en een God die zich niet vergist, maar we weten uit uw woord ook dat gij de God zijt die alleen wonderen doet. Dat hebt u bewezen. En dat staat geschreven. En dat is net zo waarachtig als al het andere wat u geopenbaard hebt. Dat gij wonderen doet. Die de oren wonderen doet op wonderen horen. Heren, zo lag het toch ook in de dagen van uw rondwandeling op aarde. En gij zijt toch gisteren en heden dezelfde. En als een dokter dan zegt, ik weet niet weer wat ik eraan doen moet. Dan staat u toch nog niet. O barmhartige hoge priester en medelijdende zaligmaker met lege handen. En dan bent u toch nog niet machteloos. Denk in uw gunst aan haar. En zou ondanks alles toch nog haar leven gespaard. En haar levenstijd verlengd mogen worden. Ontfermt u zich zo over haar. Denk ook aan Diane Kolle. Heren, zij heeft een ander probleem. Een andere kwaal, een andere ziekte. Ze moest ervoor worden opgenomen. Heren, laat ook in haar leven blijken dat u genadig en barmhartig zijt. En dat u uitkomst wilt geven. En dat u die ziekte wilt beheersen en haar ervan wilt verlossen. En laat ook haar verwachting van u zijn. En geef dat ook aan haar ouders, heren, en aan het hele gezin. En mogen ze zo bij u schuilen met al de nooddruft van lichaam en ziel beide. Heren, zo zien wij tot u op en we bidden van u, ontfermt u zich over ieder die in nood verkeert. Over al diegenen die een weg van beproeving en van lijden en van zorg moeten gaan. Heren, laten die dingen ook nog mogen meewerken ten goede. En wilt u er uw werk mee doen. Opdat het alles ten goede zou mogen keren. Hoor ons dan, o getrouwe en barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 65ste psalm, het tweede en het derde vers. 65, het tweede en het derde vers. Gemeente, het tweede hoofdstuk uit de eerste brief van Johannes sluit heel nauw aan bij het eerste. En uit het eerste hebben we vorige week het woord van God gehoord in een uren van voorbereiding. En u herinnert u dat toen de scheidslijn tweemaal heel duidelijk is getrokken. Omdat Johannes dat in de teksten in het eerste hoofdstuk ook zo heel duidelijk doet. Het is of wandelen in het licht, of wandelen in de duisternis. En het verschil tussen wandelen in het licht en wandelen in de duisternis ligt niet in wat wij zeggen. Want je kunt zeggen dat je gemeenschap met de Heere hebt en toch nog in de duisternis wandelen, zegt de apostel. Het verschil zit dus niet in wat we zeggen, want onze woorden zijn soms zo goedkoop. En zelfs wat we met onze daden zeggen is nog geen garantie. Maar waar het op aankomt is dat wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is. Waar het op aankomt is dat de Heere van ons zegt en van ons weet dat het waarheid is in het binnenste. En zo heeft de apostel tegelijkertijd ook een paar versen verder een andere scheidslijn getrokken. We hebben zonden. Maar er zijn mensen die dat ontkennen. Er zijn mensen die dat met de praktijk van hun leven ook ontkennen, omdat ze zich er nooit zo druk om maken en er nooit ongerust over zijn en er ook geen werk van maken dat die zonden hen werkelijk vergeven zullen worden. Nu, daar ligt dan ook tegelijkertijd weer de scheidslijn. Want als wij zeggen dat we geen zonde hebben, verleiden we onszelf. Maken we de Heere ook nog tot een leugenaar. Terwijl de andere kant is, als we dat willen bekennen, als we dat willen belijden dat we zondaren zijn, dan heeft de Heere een weg geopend en hij is getrouw en rechtvaardig om ons in die weg die hij geopend heeft ook vergeving van zonden te geven. En waarom schrijft de apostel al deze dingen nu? Waarom staat dat er nu in het voorafgaande gedeelte? En waarom wordt ons dat keer op keer in de lezing van de schrift als we aan deze brief toe zijn voorgehouden? En waarom moet dat gepredikt worden? Dat neemt hij op in het eerste vers van hoofdstuk 2. Kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Dat heeft de apostel voor ogen. Deze dingen waar het dus vorige keer om ging en waar het in hoofdstuk 1 over gaat en eigenlijk waar het in deze hele brief over gaat. Waarom schrijft de apostel deze dingen? Hij heeft er een doel mee. Ze zullen moeten gaan inzien dat ze bang moeten zijn voor de zonde. Om de zonde te mijden, om de zonde te ontvluchten. De apostel Johannes ziet zo graag dat de gemeenten waar hij heeft mogen arbeiden, heilig zullen zijn voor God. Zoals dat ook het streven niet alleen maar van Johannes, maar van de apostel Paulus was. Want als Paulus over deze dingen schrijft, bijvoorbeeld aan de gemeente van de Korintiërs in de tweede brief die hij aan die gemeente ooit geschreven heeft, dan zegt hij dat hij ervoor ijvert om die gemeente als een reine bruid aan Christus te kunnen aanbieden. En zal er zo'n leven van reinheid en van zuiverheid en van heiligheid zijn, dan kan dat natuurlijk niet gepaard gaan met een leven in de zonde. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt, opdat ge niet de zonde in uw leven toelaat, opdat ge de zonde geen permissie geeft om vaste voet in uw leven te krijgen. Ik schrijf u deze dingen opdat ge van zondigen geen praktijk maakt. Zo bedoelt hij eigenlijk. Maar dat ge de zonde schuwt en alles wat u tot zonde zoekt te verleiden, zoekt te ontwijken. En als Johannes deze dingen schrijft, u merkt wel, dan slaat hij een aparte toon aan. direct in het begin al. Hij ziet de lezers van zijn brief als zijn kinderen. En nog sterker gezegd, als zijn kleine kinderen. Johannes is een oud man, oud genoeg om hun vader, ook hun geestelijke vader, te kunnen zijn. En als hij hen als zijn kinderen ziet, als zijn geestelijke kinderen, dan voelt hij, en dat drukt hij daar tegelijkertijd ook mee uit, hoezeer hij aan hen verbonden is in de hartelijke, broederlijke liefde. Vandaar dat hij ze zo aanspreekt, mijn kinderkens. Maar dan ligt het accent niet alleen maar op de teerheid, op de liefdeband die er is. Maar als hij, deze grijze apostel, zegt, mijn kinderkens, dan ligt daar tegelijk ook zijn vaderlijk gezag in. Ze zullen toch wel naar hem willen luisteren. Naar hem willen luisteren. Wel nu, als hun vader zegt hij dan tegen hen dat het doel van zijn schrijven, van zijn vermaning, van alles wat hij hen voor de aandacht brengt is, dat ze de zonde zullen mijden en dat ze heilig voor God zullen leven. En dat noemt hij niet alleen maar in het eerste gedeelte van het eerste vers, daar gaat hij later breder en uitvoeriger op in en daar hoop ik vanavond met u wel over na te denken in de nabetrachting spreek. Maar zo hoort Johannes iemand de vraag stellen. Zo is daar een van zijn kinderkens die aan zijn geestelijke vader voorlegt een probleem waar hij mee zit. Als we nu wel eens zondigen. Als we nu wel eens in zonde vallen. Niet in die zin dat we in de zonde leven, dat we van zondigen onze levenspraktijk maken, maar dat we struikelen en dat we vallen. Als dat nou toch gebeurt, ondanks het vermaan, als dat nu toch gebeurt, ondanks het nieuwe levensbeginsel dat de Heere door zijn Heilige Geest in de ziel gewerkt heeft. Als dat nu toch gebeurt en we struikelen toch allen in velen. En er is toch geen mens op de aarde die niet zondigt. Er is toch in het leven ook van wedergeboren mensen bij wie God dat begin gegeven heeft van het nieuwe leven. Er is toch in het leven van wedergeboren mensen ook die oude verdorven natuur. En als die dan weer eens de toon aangeeft. En als we daardoor toch weer eens op een dwaalweg, op een weg van verderf gekomen zijn. Als we dan toch zondigen door erin te vallen en er geen weerstand tegen te hebben. Wat moeten we dan? Moedeloos worden? Vertwijfelen? De situatie als hopeloos beschouwen? Onszelf afschrijven en denken in moedeloosheid, het is nooit wat geweest, want anders zou dit niet gebeurd zijn in mijn leven en zou ik daar niet toegekomen zijn? Ja, wat zou het antwoord wezen op de vraag van mensen die toch gestruikeld zijn en die toch in zonde gevallen zijn? Nee, u moet het goed begrijpen, Johannes heeft het nu niet meer over mensen die in de zonde leven en die de zonde doen zoals de antinomiaanse dwaling, die godslasterlijke dwaling zegt, de zonde doen opdat de genade des te meerder zou mogen worden. Daar heeft de apostel het niet over. Het gaat hem nu over mensen die zonde en zwakheid in zich bevinden, die nog tegen hun wil daar is. Zonden en zwakheden en gebreken en ongerechtigheden waar ze over treuren. Waar ze leed over gingen dragen. Als dat zo is, wat dan? Nee, niet die zonde goed praten en niet de zonde bedekken en zeggen, ach ja, er is geen mens die niet zondigt, dus je kunt het ook van een mens verwachten dat dit of dat er is. Geen verontschuldigingen. Niet onze ongerechtigheden bedekken, denk maar weer aan het slot van het vorige hoofdstuk, maar ze belijden. En als dat dan de werkelijkheid is, indien wij gezondigd hebben, indien dat zo is, en dat is zo, laten we dat ook maar onder ogen zien. Dat gebeurt, en dat gebeurt herhaaldelijk, en dat gebeurt gedurig, ook in het leven van Gods kinderen, van degene die Johannes zijn kinderkens noemt, maar die ook Gods kinderen genoemd mogen worden. Waar Johannes niet alleen een band aan heeft, maar waar God in Christus aan verbonden is. Helaas, helaas moet dat gezegd en moet dat beleden worden, dat ook degenen die de Heere vrezen en leerden lief krijgen, nog vele gebreken in zich bevinden en geen volkomen geloof hebben. En ze zich met zulke ijver niet begeven als ze schuldig zijn. Maar dagelijks, hoort u, zo zei het formulier ons vorige week, dagelijks met de boze lusten van het vlees te strijden hebben. Als dat dan de werkelijkheid is waar ze moedeloos van zouden kunnen worden en wat als een last op hen drukken kan. Ik, ellendig mens. Dan zegt de apostel wij, en dan weet u tegelijkertijd wie er met die wij bedoeld zijn. Wij hebben een voorspraak. Dat is maar niet een woord dat voor iedereen, op iedereen van toepassing is, maar dat is een woord dat van toepassing is op mijn kinderkens. Dat is een woord dat van toepassing is op, en nou zegt God het, mijn kinderen. Dat is een woord dat van toepassing is en dan zegt de goede herder het. Mijn schapen die mijn stem horen. Dat is een woord dat van toepassing is en dan zegt de Heilige Geest het. Op degenen in wier hart en leven ik mijn intrek genomen heb. Dan is dat een woord dat van toepassing is op degenen die de Heere in waarheid hebben leren kennen, lief hebben en nodig krijgen. Wij hebben een voorspraak. Dat is een advocaat. Dat is een zaakwaarnemer. En u merkt dat Johannes gaat nu over van de gij-vorm. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, hij gaat over van de gij-vorm in de wij-vorm. Wij hebben een voorspraak. Hij sluit zich daar dus zelf bij in. Zelfs de vergrijsde in de dienst van het evangelie oud geworden discipel, apostel Johannes. Zelfs deze discipel die Jezus lief had. Zelfs hij moet zeggen dat hij een voorspraak nodig heeft. Een mens komt daar ook nooit bovenuit, zolang hij in dit leven is. En alle oprechten van hart zijn cliënt bij deze advocaat. Als we gezondigd hebben, als dat dan toch gebeurd is, als daar die zonde is tegen onze wil, als daar dat kwaad is dat we maar niet kunnen overwinnen, als daar die ongerechtigheid keer op keer toch de kop opsteekt en ons van de gemeenschap met de Heere zoekt te beroven en duisternis over onze ziel zoekt te brengen, als die dingen in de beleving gekend worden. Wat dan? Wij hebben een voorspraak. Maar dan ook gebruik van hem maken. En dan die advocaat, en dat is eigenlijk de betekenis van het woord, het Latijnse woord advocatus. Hij is erbij geroepen. Dan uit de nood inderdaad een beroep gedaan op hem. En daar onze nood en onze ellende bij hem neergelegd. Voelt u wat een rijke bemoediging Johannes hier geeft? Wat een hart hij onder de riem steekt. Bemoediging juist voor diegenen die de grootheid van hun kwaad gevoelen. Die zichzelf leerden verfoeien. Juist voor diegenen die zichzelf niet meer kunnen helpen. Die de zonde niet kunnen overwinnen. Die in de strijd met de zonde ook de nederlaag lijden. Die het iedere keer weer ondervinden dat die machten hen te sterk zijn. Juist die door Satan op hun vuile kleren gewezen worden. Kleren die inderdaad vuil zijn. En waar zij zich niet meer van kunnen verlossen. Juist diegenen die niets meer in te brengen hebben. Wier mond gestopt is. Wier hart hen aanklaagt. Johannes zoekt ze te bemoedigen. Door tot hen te zeggen, er is een voorspreker. Nee, sterker. Wij hebben een geschonken voorspreker. Wij hebben een door God gegeven zaakwaarnemer. En in zijn handen mag nu die verloren zaak van zo'n bestreden en aangevochten en zichzelf als schuldig leren kennend mensenkind gelegd worden. Zijn verloren zaak. Je kunt er zelf niks meer aan doen. De wet tegen je oprijst en zegt, gij zijt die man. Als Satan zegt, maar je hebt vuile kleren. Als je eigen geweten je beschuldigt, ik deug niet. We hebben gezondigd, toch weer. Toch weer gezondigd. Toch weer God onteerd. Toch weer God bedroefd. Toch weer de geest tegengestaan. Je kunt niks meer tot je verdediging aanvoeren. Het is een verloren zaak, of niet? Een verloren zaak. En zo kunnen ze het, nee, en niet anders kunnen ze het bezien. Om dan het in handen van deze voorspraak te leggen. En deze voorspraak, deze advocaat is niet als alle andere advocaten in deze wereld. Allerlei advocaten proberen als ze de zaak van hun cliënt bepleiten net te doen alsof die onschuldig is. En als het bewijs duidelijk is dat er wel schuld is, dan worden door advocaten vaak pogingen in het werk gesteld om soms ook nog wel op allerlei oneigenlijke gronden vermindering van de straf en verlichting van de straf te krijgen. En dan wordt er geprobeerd om allerlei gaatjes en mazen in de wet te ontdekken om op die manier toch nog wat voor de cliënt te kunnen doen. Maar deze advocaat gebruikt zulke methoden niet, hoeft ze ook niet te gebruiken. Hij heeft hele andere pleitredenen. En hij gebruikt hele andere argumenten. Want wie is deze advocaat? Jezus Christus, de rechtvaardige. Johannes noemt twee van zijn meest bekende namen. En hij gebruikt daarbij dan ook nog die kwalificatie, de rechtvaardige. Hij is Jezus. U weet nog wel waarom hij deze naam draagt. Omdat hij zijn volk zalig komt maken van hun zonden. Daarom. Omdat dat zijn opdracht, omdat dat zijn werk zal zijn. Zalig maken. Verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed, omdat dat zijn doel van zijn komst was. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om een mens die bij God vandaan gelopen is, van God afgevallen is, God kwijt is, weer bij God terug te brengen. En niet als een beklaagde, en niet als een beschuldigde, maar als iemand die door het werk van Jezus met God verzoend is. Zalig maken. En die naam die betekent ook dat hij zijn bloed heeft gegeven. Dat hij zichzelf Gode onstraffelijk geofferd heeft. Dat hij zijn leven heeft afgelegd. Dat hij de prijs heeft betaald. Hij heet niet alleen Jezus. Maar hij is wat zijn naam zegt. En hij heeft gedaan wat zijn vader hem opgedragen heeft en wat hij zelf aanvaard heeft als opdracht. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed laten vergieten. En zo is hij waarlijk Jezus Christus, de door God gezondene, van de Vader verordineerd, met de Heilige Geest bekwaamd, profeet, priester, koning, om de verlossing te verkondigen, te verwerven, uit te delen. En dat alles onder het goedkeurend oog van zijn Vader. Dat alles met goddelijke volmacht. Dat alles onder de leiding en door de bekwaammaking van de Heilige Geest. Christus, daarin is de drie-enige God aan het werk. Als Christus dezelfde is als Jezus, dan is het verlossingswerk van de zaligmaker straks door het werk van de drie-enige God ook werkelijk het deel van de zondaar. Daar staat de gezalfde voor in. Daar staat de geest die hem gezalfd heeft voor in. En dus gaat dat werk dat de Heer Jezus op aarde begonnen is verder. En wat hij hier op aarde gedaan heeft, met name in zijn bitter lijden en sterven, toen zijn lichaam verbroken werd en toen hij de dood inging, dat mag hij nu aan de rechterhand van zijn Vader voortzetten. Voorbeden doen. Dan heeft zo'n mensenkind, zo'n verloren zondaar, zijn verloren zaak bij de advocaat, bij Jezus Christus neergelegd. Wees gij mijn borg. En dan heeft deze zaakwaarnemer, zo'n verloren zaak waar geen redden meer aan is, tot zijn zaak gemaakt. En hij gaat ermee naar de rechter. En hij zegt, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan gaat deze advocaat al de beschuldigingen van de wet tot zwijgen brengen. En al die lasteringen van de vorst der duisternis doen verstommen. En die bange aanklacht van het geweten tot rust brengen. Want deze zaakwaarnemer is maar niet een advocaat die pleit op allerlei bedriegelijke gronden. Maar die verwijst naar zijn eigen offerande, Jezus. Zijn bloed heeft gevloeid. Zijn lichaam is verbroken. En daar wijst hij op. Ik heb verzoening gevonden. Vuile kleren heeft zijn cliënt. Maar die vuile kleren neemt hij weg. Zonden en ongerechtigheid heeft degene wier zaak hij waarneemt. Maar die ongerechtigheden en die verdorvenheden, die verzoent hij. Die bedekt hij onder zijn bloed. Die neemt hij weg en de wet kan niets meer zeggen. En de boze kan niets meer lasteren. En het geweten wordt eindelijk tot rust gebracht. Want door deze zaakwaarnemer worden al de beschuldigingen weerlegd. En wordt de veiligheid en de bewaring van de zijnen gegarandeerd. En hoe denkt u dat de Vader daarop zal reageren? De rechter. Johannes drukt dat uit. Zo lees ik in dat laatste woord in die kwalificatie, als hij van Jezus Christus ook nog zegt dat hij de rechtvaardige is. En beter zou hij het niet hebben kunnen zeggen, want zo is de Heer Jezus immers, de rechtvaardige. In zichzelf, dankzij zijn volkomen gehoorzaamheid. Nooit heeft de wet op hem iets kunnen aanmerken. Nooit heeft de duivel hem ergens op kunnen betrappen. Nooit is er een beschuldiging tegen hem ingebracht bij het hemels gerechtshof. Nooit! De rechtvaardige is hij geweest. En er was nooit één afwijking. Wie van u overtuigt mij van zonde? In alle delen, altijd volkomen onderworpen aan de wil van zijn God en Vader. Nooit enige lust tot tot zonde tegen één van Gods geboden is er in zijn ziel opgekomen. Jezus Christus, de rechtvaardige. En tegelijkertijd is hij de rechtvaardige, omdat er nu ook op zijn zaligmakerswerk niets is aan te merken. Er komt niets aan tekort. Gods recht heeft geen enkele schade geleden. En wat dat volk waar hij de advocaat voor is dan allemaal heeft misdreven. En waar zij God mee hebben onteerd. En waar zij Gods geboden mee hebben geschonden. En de wet van de Heere mee hebben onteerd. Dat is allemaal door hem hersteld. En er is niets dat onvereffend gebleven is. Er is niets wat nog zou moeten worden gedaan of aangevuld. Ook in dat opzicht is Jezus Christus de rechtvaardige. Wat een bemoediging voor aangevochten en bestreden harten. Wat een bemoediging voor mensen die hier op aarde geen hulp en geen heil meer te verwachten hebben. En die misschien al zo vaak teleurgesteld zijn, ook in zichzelf. En ook in hun liefde tot God, die maar altijd beneden de maat bleef. En ook in hun ijver om God te dienen, waar ze eigenlijk, misschien vroeger hebben ze er wel eens anders over gedacht, maar waar ze nu toch eigenlijk ook niets meer voor kunnen geven. Want wat komen ze daar ook in tekort. Wat een bemoediging voor mensen die dat eerlijk moeten erkennen, ook voor Gods aangezicht met smart belijden. En bewenen, Heere, ik heb gedaan, weer gedaan, toch gedaan. Al heb ik wel eens tegen u gezegd, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Toch weer gedaan, wat kwaad is in uw ogen. En als u me wegdoet, Heer, het zou recht zijn. Maar mag ik mijn zaak weer bij u neerleggen. O volkomen gezegende zaligmaker, wees gij mijn borg en wees gij mijn voorspraak. Wat een bemoediging, ja, voor aangevochtenen en bestredenen, voor armen en ellendigen. In de hemel klinkt daar een stem, de stem van de rechtvaardige. In de hemel wordt er gebeden. Wordt er gepleit voor mensen wier mond gestopt is. In de hemel wordt er gebeden voor mensen die niet weten wat en hoe ze bidden zullen gelijk het behoort. De hemel is daar de voorspraak voor mensen wier geweten hen aanklaagt. Is dat zo bij u? Heb u daar ook last van? Misschien vanmorgen wel heel bijzonder last van. Misschien ook in zo'n voorbereidingsweek last van gekregen bij het zelfonderzoek en bij het eerlijk met onszelf omgaan. Nee, dan is een simpel beroep op het werk van deze voorspraak niet genoeg. Mensen denken soms zo oppervlakkig en handelen soms en geloven soms ook zo oppervlakkig. Van zo'n advocaat als deze is, maak je toch pas gebruik als je echt je zaak als verloren ging beschouwen. En als je het zelf niet meer in orde kunt krijgen. Maar wie het opleerde geven, wie het verloren leerde geven, wie om genade leerde roepen, dat is hetzelfde, die mag bemoedigd wezen. Bemoedigd als hij aan de tafel des Heren niet alleen maar de tekenen van dat priesterlijke werk van de Heer Jezus in het laten verbreken van zijn lichaam en laten vergieten van zijn bloed mag aanschouwen. Maar als hij aan de tafel des Heren beide tekenen van het verbroken lichaam en het vergoten bloed ook herinnerd mag worden aan dat woord van de apostel. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En dus, en daar wijst ons formulier ons straks ook op, moeten onze harten opwaarts in de hemel verheven worden. Waar Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Wel, zulken die het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, maar die een advocaat nodig gekregen hebben. Deze, Jezus Christus, de rechtvaardige, de Heere nodigt hen en de Heere heet hen welkom aan zijn tafel, om bij brood en beker te verkondigen dat de Heere goed is. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn God zonder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam en het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemene ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. En dan willen we nu overgaan tot de bediening van het sacrament, waarbij de Heere de gastheer is en waarbij hij zijn gasten nodigt. En de gastheer is de voorspreker. En de gasten zijn degene die verloren liggen, die schuldig staan, die zichzelf niet redden kunnen, die leerden hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zijn gerechtigheid. God geve ons een gezegende avondmaalsviering. Wij gaan zingen uit de 71ste psalm en daarvan het tweede vers. 71 en daarvan het tweede vers. En als we dit vers hebben gezongen, dan worden gasten aan de tafel des Heren genodigd. Twee plaatsen onbezet. Laten wij samen bidden. Trouwe en genadige God, we willen samen voor uw heilig aangezicht komen voordat we gebruik maken van die heilige middelen die gij hebt gegeven tot de versterking van het zo menigmaal aangevochten en eigenlijk altijd zwakke geloof van de uwen. Wat hebt u wonderlijk, wat hebt u getrouw, wat hebt u in ontferming gezorgd voor uw kerk, de laatste nacht van uw leven, toen de dood u voor ogen stond, en toen de vijand kwam, en toen de verrader zelfs nog in de paaszaal aanwezig was, hebt u aan uw kerk gedacht, hebt u aan uw volk van alle eeuwen gedacht, en u hebt gezien hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ze zouden zijn. U hebt gezien dat ze zo gemakkelijk een prooi van ongeloof en van vertwijfeling en van aanvechting zouden zijn. En om hen te hulp te komen in hun zwakheden, hebt u toen het sacrament gegeven. En u hebt het gezegd, doet dat tot mijn gedachtenis. Heren, en in die weg mogen we vandaag ook zijn, om te doen wat gij hebt ingezet. Laten we het echt tot uw gedachtenis mogen doen. En laten we het beleven, heren, dat het een middel is waar gij gebruik van maakt. Een middel wat gij zegent. Een middel wat u tot zegen stelt. Laten we het ervaren. Het is mij goed nabij God te wezen. Geeft u dat nu en straks. En laten wij zo in al de zwakheid en in al de onwaardigheid aan onze kant toch ook, maar zien op die voorspreker, Jezus Christus de rechtvaardige. Hoor ons uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Johannes is over deze voorspraak Jezus Christus de rechtvaardige nog niet uitgesproken. In het tweede, het volgende vers van dit hoofdstuk zegt hij vervolgens van hem: en hij is een verzoening voor onze zonden. Ik wees dat zojuist eigenlijk al aan, want als deze voorspraak zijn werk doet, dan doet hij dit werk dat hij op zijn eigen werk, zijn eigen verlossingsarbeid wijst. En als hij de Vader vrijspraak, als hij van de rechter dit vonnis van vrijspraak vraagt, dan doet hij dat op de grond van zijn eigen verdiensten. Johannes noemt dat: hij is een verzoening voor onze zonden. Het woord verzoening is natuurlijk een door en door Bijbels woord. We vinden dat ook heel wat keren in het Oude Testament, in de Levitische wetgeving terug, in de offerwetgeving. Die offers onder Israël waren ook bedoeld om verzoening te doen. Het woord betekent eigenlijk, het is een bedekking. God legt over de zonden van zijn volk wat heen. In het Oude Testament werd dat dan symbolisch uitgebeeld met het bloed van de offerdieren. Dat werd als het ware over de zondaar en zijn zonden heen gelegd. Daarom moest dat volk ook besprenkeld worden met het bloed dat vergoten was. Dat bloed dat moest worden aangebracht op het hart, op de handen, op het hoofd van de zondaar. Om zo voor Gods aangezicht bedekt te kunnen zijn. Nu in veel rijkere zin is dat met het bloed van de Heere Jezus Christus het geval. Hij heeft zijn bloed gegeven. En als we ons afvragen wat dat is, als een mens voor een ander zijn leven geeft, als een mens voor een ander zijn bloed laat vergieten, dan kunnen we, zegt apostel Paulus, misschien nog zo ver komen dat we denken dat iemand dat voor zijn vriend doet. Maar Jezus deed het voor zijn vijanden. En kunnen we ons dat indenken? Dat hij, die alleen maar verdriet gehad heeft van zijn volk, die alleen maar smarten ondervonden heeft van zijn volk. Denk maar aan wat de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde, en dan denk ik niet aan de Farizeeërs, en dan denk ik niet aan de Sadduceërs, maar dan denk ik nu aan zijn discipelen. Wat de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde van de kant van zijn discipelen heeft ondervonden. Wat een ongeloof. En wat een onbegrip. O ongelovig geslacht, zegt hij. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Wie heeft onze prediking geloofd? En dat is dan nog maar één ding van wat de Heer van zijn volk ondervindt. Dat hij zoveel tegenstand, zoveel onwilligheid, zoveel ongelovigheid bij hen ontdekt. Maar denk dan nog maar eens verder. Als de discipelen met elkaar twisten over wie de meeste is, terwijl hij gekomen is om de minste te zijn, om te dienen en zo een voorbeeld te laten. Denk dan maar eens aan wat Petrus deed toen hij zijn meester 3 maal verloochende. En is dat onbekend in het leven van anderen van zijn kinderen? Moeten ze zichzelf ook niet op de borst slaan en zeggen, Heere, dat kwaad dat zit er ook van binnen. En dat is er ook menigmaal uitgekomen. Denk dan aan de andere discipelen. Het waren discipelen. Ze zijn allemaal van hem gevlucht. Ze hebben hem allemaal alleen gelaten. Toen het erop aankwam, was er niet één die een uur lang met hem waken kon. Oh, wat een smart, wat een verdriet heeft de Heere Jezus ook van deze mensen ondervonden. En voor zulken die niet deugen en die dat ook gaan onderschrijven, heeft hij zijn bloed gegeven. En het is dat bloed dat over hen heen komt, dat over hun zonden heen gelegd wordt. En als God dat ziet, dan zegt God, en nu zie ik geen zonde meer in mijn Jacob. En geen overtreding meer in mijn Israël. Dan rekent God dat bloed van Christus hen toe. En wat hij voor hen verdiend heeft, dat krijgen ze ook. En daarom om zijnentwil en alleen om zijnentwil is er vergeving, kwijtschelding voor eeuwig. En zal dat volk des Heren straks als een rechtvaardig volk eeuwig Gods grootheid zingen. Wel, daar wil de Heere ons aan herinneren. Daar wil hij ons ook aan de tafel des Heren bij bepalen. Daar heeft de Heere Jezus nu zijn leven voor gegeven, om dit te kunnen zijn. Daar wees dat stukje brood heen. En daar wees die beker ook heen. Hij is een verzoening voor onze zonden. We zingen Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Onder 3 het tweede vers en na het zingen van dit vers is er nogmaals gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. deze tafel is gevuld, maar het zou kunnen wezen dat er nog zijn die in de gemeente ook behoefte en begeerte en een honger en een dorst hebben gekregen naar dat heil dat aan deze tafel wordt uitgestald. Als dat zo is, dan zullen we zien of we nog een derde tafel moeten houden of dat we nog een paar stoelen kunnen bijschuiven aan deze tafel. Zijn er nog die met deze begeerte in hun hart uitzien naar de Heere en wier verzuchting het is, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan zullen we met deze tafel ook de bediening van het sacrament gaan beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, zo zegt Johannes, maar ook voor de zonden der gehele wereld. U zult begrijpen, de avondmaalstafel is niet een plaats om een dogmatische uiteenzetting te geven over de vraag of hier nu de alverzoening of de algemene verzoening geleerd wordt. Ik volsta me te zeggen dat Johannes natuurlijk niet bedoelt dat bloed van de Heere Jezus Christus elk mens redt van het verderf. Dat zou in strijd zijn met vele andere plaatsen uit het woord van God. Als de apostel Johannes het zo zegt dat hij niet alleen een verzoening voor onze zonden is, maar voor de zonden van de gehele wereld, dan bedoelt hij niet anders dan dat niet alleen de zonden van hen aan wie de apostel deze brief schrijft in zijn tijd onder dat bloed van Christus bedekt zijn. En niet alleen de gelovigen uit zijn dagen door dat bloed gered worden. Maar zoals de Heer Jezus dat in het hoge priesterlijk gebed ook gezegd heeft. Ik bid niet alleen voor hen, degene die daar toen zaten, maar ook voor degene die door hun woord in mij zullen geloven. Zoals dat in een andere plaats in het woord van God gezegd wordt, dat de Heere Jezus niet alleen de verstrooide schapen van Israël bijeen zal brengen, maar dat hij nog andere schapen heeft die van deze stal niet zijn en dat ze zullen komen van oosten en van westen en dat ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Uit het ganse menselijke geslacht brengt de Heere ze samen en van overal vandaan haalt hij ze. In wier hart hij zijn geest doet werken en die hij ook brengt onder die verzoening, onder die bedekking, onder dat alles reinigend bloed. Wat we er voor vanmorgen uit zullen mogen leren is dat God groot is in barmhartigheid en dat Gods hart ruim is. En dat de Heere een overvloeiende fontein van alle goed is. En dat dat werk van de Heere Jezus Christus, dat bloed van de Heere Jezus Christus, zo ruim, zo rijk, zo vrij is, dat het aangeboden mag worden. Wat we er vanmorgen uit mogen leren is dat er straks een gemeente zal zijn uit alle geslacht en volk en tong en natie van deze wereld. En dat die schare die niemand tellen kan, in zijn geheel en ieder persoonlijk onder dat bloed van Christus bedekt is. En dat ze zo straks eeuwig in de zaligheid zullen zijn, gekocht met het bloed, verzoend door de dood van Gods Zoon met de Vader, om straks in volmaaktheid de Here te mogen dienen. En dan hoeft een apostel niet meer te zeggen tot die verloste kerk: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. Ze kunnen daar niet meer zondigen. En dan hoeft er geen apostel meer te zeggen: indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Want dankzij dat werk van die voorspreker, dankzij dat werk van Jezus Christus de rechtvaardige, zijn ze immers daar. En zijn ze van alle ongerechtigheid verlost. En zal er nooit meer een beschuldiging tegen hen kunnen worden ingebracht. En zal er nergens in het ganse heelal meer één bewijsstuk worden voortgebracht, waaruit blijkt dat er toch nog schuld opengebleven is en ongerechtigheid onverzoend. Dat volk dat de Heere samenbrengt uit al de volkeren van deze wereld, dat zal eeuwige blijdschap op hun hoofden hebben. En dat zal in een eeuwige zaligheid delen. En daar wil de Heere zijn volk ook op de avondmaal zondag weer eens extra bij bepalen. Want die tafel van vandaag is ook maar een voorspraak en een voorsmaak. Die tafel van vandaag is ook maar een heenwijzing naar die tafel waaraan gevierd zal worden het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En daar zullen ze allemaal zijn. Van de allereerste Abel af tot de allerlaatste toe. Een verzoening voor de zonde van de ganse wereld is immers dat bloed. Ze zullen er allemaal zijn. En ze komen van oosten. En ze komen van het westen. En ze komen uit het noorden en uit de woestijn. En ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. En daar zal het goede van Gods woning hen verzaden. Niet maar reis op reis, maar eeuwig en ongestoord. En daar zullen ze de Heere eeuwig groot maken, die hen gekocht heeft met zijn bloed, omdat de Vader hen van eeuwigheid lief gehad heeft, met zijn eeuwige liefde. Loof hem, die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Psalm 103, het derde vers.
Thank you.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof den Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij samen de Heere danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot nogmaals uit de 103e psalm en dit keer het 6e vers, psalm 103. Het 6e vers: zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.